Wat een onwijs mooie manier ook om het zo te doen. Hè? Dat je echt gewoon open tikkie stuurt. En dan, nou ja, let universe decide. Of zo.
Ja, precies. Ja, ik dacht, wat moet ik dan vragen? Ja, geen idee.
Je kan wel voor de hele wereld schrijven. Maar uiteindelijk, wat je echt hoopt, is dat er iets geopend wordt bij de mensen dichtbij je. En hoe mooi dat je dochter dit al dit kan zeggen. Nou, welkom bij de podcast Verse Inkt. Mijn naam is Brenda van S. En je bent hier aangekomen bij de podcast over boeken schrijven en persoonlijke ontwikkeling. Omdat die vier behoorlijk naadloos met elkaar verbonden zijn. En vandaag is de gast Rianne Koops. En Rianne schreef het boek Mama Ree, Beter Worden van Borstkanker. Ze kwam in januari naar een retraite in Nederland. En in mei was het boek af. Toen ging het op de post naar Spanje en nu ligt het hier voor mij. Welkom Rianne.
Ja, dankjewel.
Mooi om jouw boek te zien en vast te houden. Ik heb je al gezegd hoe fijn het vastpakt en ook hoe fijn het leest. Laten we eerst eens even beginnen bij wie ben je, wat doe je in het dagelijks leven? Om even een beetje beeld te hebben bij wie Rianne precies is.
Ik vind dat altijd een beetje een moeilijke vraag, want ik had waar te beginnen. Ik begin denk ik toch even privé. Mijn naam is Rianne, ik ben 50 jaar. Ik ben moeder van twee pubers, die zijn 18 en 17 jaar. En ik woon samen met mijn man. Ik werk eigenlijk al mijn hele leven in de communicatiebranche. Ik heb vanaf 2010 als zelfstandige en werk ik als freelance communicatieadviseur, vooral voor overheidsorganisaties. Ik heb de afgelopen 4 jaar een yogaopleiding gedaan. En nu ben ik een beetje aan het onderzoeken of yogadocent, yogalesgeven ook iets voor mij is naast het communicatie-interimwerk.
Ja, mooi. Hey, als dit boek zo voor mij ligt, hè, dan een soort van confronterend vind om dan te lezen, staat ook achterop jouw boek, dat 1 op de 7 vrouwen de diagnose kanker krijgt in Nederland. Wist jij dat?
Ja, ik wist het wel, zeg maar, van de spotjes op tv. En op een of andere manier wordt dat aantal wel vaak genoemd. Maar ik heb niet, zeg maar, dat ik van alle mensen die ik ken, dat ik denk van, oh, daar zijn er dan een aantal van die borstkanker hebben gehad. Ik kende eigenlijk niemand. Okay. Maar het is echt een groot aantal inderdaad. En wat ik wel schokkend vond, is dat ik toen ik zo'n coronavaccinatie moest halen, of moest, maar dat wilde ik. Dan op dat formulier moet je ook aangeven of je borstkanker hebt gehad. Dat is ten eerste dan al even van, oh, hoezo? Maar dat heeft dan mee te maken dat als je klieren zijn weggehaald, dat je dan aan die kant niet geprikt kan worden. Maar dat betekent ook dat bij het praatje, bij degene die die prik geeft, dat je dan, dat die dat ook ziet. Want er is iets anders dan anders. Dus die vroegen elke keer van, oh, heb je borstkanker gehad? En dat de laatste keer zei degene die mij prikte van, nou, het is echt niet normaal. Je bent echt al de zoveelste vandaag. Zoveel vrouwen die borstkanker hebben gehad. Dat vond ik ook wel heel,
Ja, dat komt wel binnen, kan ik me voorstellen. Ja. Rianne, in dit gesprek wil ik het heel graag met jou eens hebben over hoe jij omgegaan bent met het uitgeven van je boek. Of, nou, beter gezegd, het niet uitgeven van je boek. Als je een boek schrijft, dan is er vaak toch het idee dat het boek uitgegeven moet worden, dat het gepubliceerd moet worden. En jij hebt daar een hele andere insteek gekozen. Zou je daar eens iets over kunnen vertellen? Want ik denk dat het een optie is die heel veel mensen nooit hebben bedacht. Maar jij wel.
Ja, nou, ik moet zeggen dat ik ook wel begon met die droom van, ik wil graag ooit een boek schrijven en dat het dan door heel veel mensen wordt gelezen en dat ik aan de talkshowtafel kom om toe te lichten waar het over gaat. Ik had eigenlijk nooit echt een onderwerp om een boek over te schrijven. Of tenminste, ik ging niet zitten. Nou ja, toen bleek ik borstkanker te hebben en voelde ik heel erg de behoefte om dat wel over te schrijven. Tijdens het proces, maar vooral ook daarna. Ja. En toen werd dat steeds serieuzer en toen kwam ik. Ben ik ook gaan kijken om daar begeleiding in te krijgen, schrijfbegeleiding. Dus toen kwam ik bij jou terecht. Dat heeft toen enorm geholpen. Ja, en ik ben ook wel van, als ik iets begin, wil ik het heel graag afmaken. Dus ik dacht van ja, als ik het kleiner maak, kan ik het ook afmaken. Want als ik zo groots denk, dan gaat dat niet lukken. Of uitgevers schijnen stapels te hebben. Weet je. Dus ik dacht ook van ja, en is het goed genoeg om het zomaar te zeggen? Van, om echt uitgegeven te worden door een professionele uitgever. En toen dacht ik van ja, daar gaat het me eigenlijk toch niet om als ik nog dieper in mezelf kijk. Om die beroemdheid, of het gaat me erom dat mijn kinderen en hopelijk kleinkinderen en generaties later kunnen lezen hoe het was om in 2019 borstkankerbehandelingen te krijgen en wat dat met mij heeft gedaan. Dus meer, zeg maar, gewoon voor mijn eigen omgeving ook. Van, ja, voor mijn kinderen, daar begon het mee. En later dacht ik ook voor vriendinnen, want ja, ik vond het ook heel moeilijk om mensen toe te laten tijdens het proces. En dus toen dacht ik van, ik hou het gewoon kleiner. En mijn doel is om er een boekje van te maken met een kaft eromheen. En wat gewoon goed leesbaar is, dat het een rond verhaal is. Dat heb ik ook heel lang gedaan over wat is dan het einde. Want gelukkig gaat mijn leven door, maar het verhaal moet natuurlijk tot een einde komen. Nou ja, heb ik het dus zelf uitgegeven of bij een drukker laten afmaken. En vervolgens gegeven aan iedereen die belangrijk voor mij is. Gewoon persoonlijk gegeven, één op één.
Nou, ik ga heel
Ja,
eventjes
dus
hier
dat
stoppen,
in
want
een
anders
notendop.
krijgen we het hele
Ja.
proces. Maar volgens mij zitten er al een paar hele mooie dingen in, Rianne, die ik even aan zou willen stippen. En het eerste is, ja, je begon toch met het idee van ik wil voor het grote publiek schrijven. Wat is dat
Waarom?
gevoel waardoor we, als we aan denken aan ik wil een boek schrijven, dat je dan toch ook snel denkt aan, zoals jij al zei, hè, de talkshows en
Ja.
de grote oplages en... Ja, dus die ambitie of dat idee, misschien is het meer het idee.
Ja, nou, ik denk ook wel dat het, eerlijk gezegd, gewoon heel erg ego-energie is. Ja, erkenning wilt of zo. En denkt van, dan pas is het geslaagd. Zoiets.
En wat maakte
En
dat je de switch kon maken naar dit, wat dan daarvan weggaat?
ik denk dat het begon wel toch wel bij de boeken Vierdaagse, dat jij het sowieso noemde van het zou natuurlijk ook een optie kunnen zijn om het voor een kleinere groep te schrijven. En toen dacht ik nog van, nou, ik weet het niet. Ja, dat is niet mijn droom. Maar dan wordt er toch een zaadje geplant. En misschien mijn eigen ontwikkeling. Dat je dan toch denkt van, ja, daar gaat het niet om. Maar toch meer voelen van, waar gaat het dan voor mij om?
Ja, en dat is ook een van de vragen die altijd voorbij komt, hè, tijdens ofwel de Vierdaagse in Nederland of een schrijfweek. Wat is je waarom? Waarom zal je dit gaan doen als het een jaar duurt of misschien wel 4 jaar duurt voordat je je boek af hebt?
Ja,
Waarom? Wat is je...
precies. Waarom ga je al die tijd erin stoppen? En
Ja.
ja, dat. En ja, dat heeft toch tijd nodig, bij mij altijd tijd nodig om tot dit te komen.
En ben je blij nu dat je het voor deze weg hebt gekozen?
Ja, absoluut. Absoluut, omdat het wel, ja, sowieso een heel mooi gesprek heeft opgeleverd met mijn kinderen en ook met vriendinnen. En ik het toch ook best wel heel erg eng vindt of zo, om het is een heel intiem verslag of persoonlijk om het te delen. En nu, ja, is het al even spannend genoeg of zo. Nu denk ik ook wel, stel dat je dat met heel veel mensen zou moeten delen. Nou, dit is wel weer de volgende stap, een podcast, maar dan ja, lijkt me best wel pittig of zo.
Ja, het is een hele andere belevenis natuurlijk, hè? Want de weg die jij hebt gekozen is in die zin ook heel persoonlijk. Het is een persoonlijk verslag, maar het is ook persoonlijk, hè, in de gesprekken die jij daarna voert. Plus je weet ook naar wie dit boek gaat. Dus je kan gewoon zeggen, Brenda alsjeblieft, of Mieke alsjeblieft.
Ja,
Of,
precies.
ja, dus je weet ook wie jou leest. En dat maakt het in die zin wat compacter, wat kleiner. En het opent ook heel veel gesprekken, denk ik.
Ja, zeker. Want wat ook weer mooi is om te zien, is dat, of wat ik eigenlijk leuk vind om te zien, wat de feedback die ik krijg, wat het ook weer zegt over degene die het leest. Of, want iedereen haalt er weer iets anders uit. Bijvoorbeeld, een vriend van ons, die juist dan weer heel erg mooi vindt hoe de kinderen reageren op bepaalde. Een vriendin van mij die zei van ja, ik vond het zo sneu dat je dan met kerst alleen was. Dat je daarvoor koos, zeg maar, dat de familiedynamiek zo was dat dat zo ging. En dat herken ik ook bij onze familie. En ja, wat is dat toch lastig? Ja, dus mensen die aangeven van wat krijg je er eigenlijk veel gratis tussen haakjes bij als je patiënt bent. Dus En je hoort altijd wel van het is een rollercoaster, maar wat houdt het nou eigenlijk in? Van, weet je, ja, ik heb uiteindelijk 16 keer chemotherapie gehad, geen één keer was hetzelfde. Hoe kan dat? Want de behandeling is elke keer hetzelfde. Maar ja, dan was Jantje weer ziek, dan was er sneeuw en dan was er niemand. Moest je daar 2 uur wachten, dan... weet je, zo is er altijd wat. Dan waren er nieuwe medicijnen, waardoor het anders verliep. Ja, dat kan je gewoon echt niet voorstellen.
Nee. Dus in die zin is het ook een manier om heel erg te wennen aan erover praten. Want dat was ook voor jou niet zo gewoon. Maar nu, in je boek, mag je dat natuurlijk helemaal laten zien. Je hebt opeens ruimte gecreëerd voor jezelf om je gevoel te mogen uiten ook.
Ja, want klopt. Tijdens zo'n proces zit je, of zat ik in ieder geval, alleen maar bijna in de overlevingsmodus. Dus je gaat door en je moet door. En ik had daar toen geen ruimte inderdaad voor, of weinig, voor zachtheid. Of het is dan ook te pijnlijk om de hele tijd over te praten. Je wil het ook niet de hele tijd over hebben of zo. Dus je hebt het er wel kort over, maar misschien meer feitelijk of zo.
Mm.
Wat er is gebeurd of hoe het is verlopen. Dat kan in het boek wel.
Yeah.
Ja. Ja, dus er zijn ook inderdaad wel vriendinnen die zeiden van... Oh, we hebben je nooit zoveel zien huilen tijdens dat proces. Maar dat komt in het boek wel weer meer naar voren.
Je bedoelt, zij hebben jou niet zien huilen terwijl je dat wel hebt gedaan.
Ja.
En die ruimte, dat heb je laten zien in het boek.
Ja.
Dus zij hadden eigenlijk geen idee. Zij denken, Rianne trekt dit allemaal wel, bij wijze van...
Ja, die gaat er goed doorheen en sterk en... En dat dacht ik misschien zelf ook wel.
Ja?
Ja, omdat... wat ik zeg, omdat dat nodig is op dat moment of zo. Maar ja, je moet er gewoon de volgende keer weer staan. Dus je moet door.
Ja.
En je moet opletten wat er wordt gezegd. Want je hoort het maar één keer. Dus je moet dan in die 10 minuten dat je bij die arts zit goed luisteren. En weet je wel, op scherp staan. Dus zo ben je steeds... verman je je en ga je door.
Ja.
En dat zag ik iedereen doen. En dat beschrijf ik ook wel in het boek. Weet je wel? Iemand die gewoon zegt van met droge ogen. Van, ja, ik heb afscheid genomen op mijn werk. Want ik kom nooit meer terug.
Zo. Dat zijn heftige momenten als je zoiets hoort.
Ja. Maar ja, iedereen zit daar zo op zo'n afdeling van.
En jij vertelde mij. Toen jij dus besloot om je boek anders te gaan publiceren dan naar het grote publiek. En je vertelde ook wat je hebt gedaan met de oplages. Zou je daar eens iets over kunnen vertellen?
Eerst had ik er 5 laten drukken. Dat was ook omdat ik wilde zien van... Ja, je ziet het eigenlijk alleen maar op het scherm. Dus hoe ziet het er dan uitgedrukt?
Hoe voelde je toen je het boek in handen had?
Ja, dat was wel een soort emotioneel. Toen dacht ik wel van wow, dan is het echt klaar of zo. Dat... Ook alweer heel raar. Alsof opeens je kind wordt geboren en dan is het er dus. En ik weet wel, want er waren er dus 5. Dus van mijn kinderen, mijn man, en mijn moeder en een vriendin. Toen hebben we er wel echt even een moment van met het gezin van gemaakt. Hier buiten op de picknickbank met kava of zo. Ja. En de kinderen ook zoiets van, wow, het is echt af. Want die hoorden wel van, je bent ermee bezig. Maar ik had eigenlijk ook geen idee. En toen heb ik er 50 laten drukken.
50 is wel een aantal.
Dus ja, het is wel een aantal. 50 precies. Oh ja, nou, toen heb ik er inderdaad... Ik had een lijstje gemaakt. Er waren ongeveer, volgens mij, 25 of 30 mensen die ik hem echt wilde geven. Bijvoorbeeld oud-collega's die ook veel contact hadden gehouden tijdens het hele proces en daarna. Ja, dan zit je met... Ik zat met collega's natuurlijk ook in der tijd in een projectteam. Dus andere collega's waar ik dan wat minder mee omging, die hoorden toen van, oh, het boek is af. Die waren eigenlijk wel nieuwsgierig, dus die vroegen toen van, kan ik het boek kopen? En nou ja, ik dacht, ik heb er nog 15 hier in de doos liggen, dus dat kan. Dus toen zei ik, dus die heb ik toen verkocht voor de kostprijs. En toen dacht ik van, oh, ik vind het eigenlijk wel heel mooi om, als ze willen, er een donatie aan het KWF aan te verbinden. Dus toen heb ik gezegd, nou, ik stuur je een open tikkie. De kostprijs is dit en dit. Verzendkosten dat en dat. En als je wil, zou ik het leuk vinden als je zegt van... Ze zeiden, ja, willen jou ook wel belonen of zo voor het schrijven of voordat het af is. Ja, dus toen stuurden mensen ook ja, gewoon €50 bijvoorbeeld of hogere bedragen.
Wat een onwijs mooie manier ook om het zo te doen. Hè? Dat je eigenlijk gewoon een open tikkie stuurt. En dan, nou ja, let universe decide. Of zo.
Ja, precies. Ja, ik dacht, wat moet ik dan vragen? Ja, geen idee. Weet je wel? Want dat ga ik niet voor hun bepalen.
Ja, mooi. En hoe kijk je nu naar borstkanker?
Voor mezelf zie ik het wel echt als een wake-up call. Ja, ik was altijd maar aan het geven en emoties uiten. Daar ik ook niet zo heel erg goed in. En ik denk wel dat... Ja, het is een beetje eng om wat te zeggen, want ik ben ook wel genetisch belast. Dus... Maar toch denk ik wel van, zoals ik leefde, ik was gewoon alleen maar aan het heen en weer rennen. Ik zat nooit rustig op de bank, weet je wel, van werk naar gezin, naar sporten, naar sociaal, gewoon alles.
Yeah.
Dat ik nu denk van, ja, dat... daar ben ik echt mezelf in voorbij gelopen. En een ander krijgt misschien dan een burn-out of gebeurt iets anders. Mij gebeurde dit. Er zijn ook echt boeken over geschreven of onderzoeken naar gedaan dat er wel een bepaald persoonlijkheidstype is van een vrouw die borstkanker, van vrouwen die borstkanker hebben gehad of hebben. Want borsten staan wel voor verzorging en voor voeding natuurlijk.
Ja.
En als je altijd maar geeft, ja, dan voed je jezelf niet. Dus dan
ja,
loop je leeg, zeg maar.
En dat herkende je ook.
En dat herkende ik heel erg van, ja, ik ben altijd voor anderen bezig.
Ja.
Wat denk ik heel veel vrouwen hebben. Maar, en ik geef mijn grenzen niet goed aan. Ja, dat kan je niet 50 jaar volhouden. Tenminste, nee. Ik niet.
Nee.
Ja.
En Rianne, hoe hebben jouw kinderen gereageerd op jouw boek? Want die behoorden bij de groep, de eerste groep.
Ja, precies, de inner circle.
Dus wat is, wat, ja, ze zijn vrij jong. Er zit ook alweer een groot verschil tussen jouw ziekteproces en dat het nu af is.
Ja, nou, ik vond het ook alweer spannend. Want wat je zegt, ja, zij waren 13 en 14 toen ik diagnose kreeg. En nu zijn ze 17 en 18. Dus dat is gewoon een hele middelbare schoolperiode. En het gaat over hun.
Ja, zij komen natuurlijk voor in dit boek, ja. net als jouw man. Ja.
Ja, dus ik had wel gevraagd of ik hun naam ook mocht gebruiken, of dat ze dan liever wilden dat ik een naam zou verzinnen. Maar dat vond ze ook een beetje gek natuurlijk, ook omdat ik het gewoon voor hun schrijf, of voor bekenden. Ja. Ja, mijn zoon, die was heel erg nieuwsgierig en die is helemaal niet zo'n lezer, een jongen van 17. Maar die heeft het echt in een paar dagen uitgelezen. En die zei ook van, ik kon me dat helemaal niet herinneren. En toen realiseerde ik me ook dat er dingen zijn die zij helemaal niet wisten. Ja, je gaat ook niet alles vertellen. En hè, zij wisten niet van dat mijn ouders de dag erna al langskwamen. Want toen waren zij naar school. En ja, ik probeerde eigenlijk ook hun leven zoveel mogelijk door te laten gaan. Want ja, dat gun je gewoon. Dat was ook wel een beetje mijn motto, weet je wel. Van voor hun geen zorgen. En mijn dochter die... Ja, die was net eindexamen aan het doen toen het boek uitkwam. Dus ik zei ook van, je moet het nu niet gaan lezen, denk ik. Lees het maar op een moment dat het voor jou goed voelt.
Ja, yeah. Ja.
En toen is ze er wel in begonnen dat ze geslaagd is. Maar zij vond het toch best wel heel heftig om te lezen. Dus zij is nu denk ik tot een derde gekomen. En zij is er gewoon nu niet aan toe. Denk ik.
Ik hoor je zoon die eigenlijk zegt van, er zijn dingen die ik niet wist, maar zijn er ook dingen bevraagd of...
Ja, mijn zoon die haalde er heel erg uit van, hè. Er zijn artsen waar je heel veel aan hebt of waar je je veilig bij voelt. En er zijn artsen die niet zo prettig zijn. En nou ja, dat heb ik ook zo, dat heb ik zo ervaren en proberen op te schrijven. Dus dat vond ik wel... Goed dat hij dat eruit haalde. En ik vond het gewoon bijzonder dat hij er zo in geïnteresseerd was. Hij was ook echt heel erg trots op mij. En hij wilde vragen aan zijn lerares Nederlands of hij het mocht lezen voor zijn lijst. En weet je wel zo. Dus meer dat niveau. En mijn dochter die... Het is ook heel erg in het begin dat ik beschrijf... dat hij ook wat meer met vrienden erover kan praten. Hij is daar toch wel makkelijker in. En mijn dochter vindt dat dan moeilijker in die tijd. En dat ze nu zei van, ja, dat klopt. Ik vind het ook moeilijk om steun te vragen aan anderen. Of wat we eigenlijk net ook over mezelf of anderen zeggen. En dus dat
je bedoelt dat je dan je dochter herkent in dat wat je zelf ook zo kent?
Ja. En ja. Zij daar hebben we het normaal niet over, maar zij begon dus nu daar wel over van, ja, ik vind het moeilijk om, zij is altijd de stoerste in de groep, of degene waar anderen bij kunnen uithuilen, of, maar bij wie kan zij dan een keer uithuilen, haar gevoel aangeven, dat gaf ze zelf aan, van dat vind ik heel moeilijk.
En dat was naar aanleiding van jouw boek dat ze dat aangaf?
Ja, omdat het daar ook in voorkomt en ze dus zichzelf herkende. En toen, daar kwam toen het gesprek op.
Maar dat is toch fantastisch en heel openend voor hoe het dan in het gezin gaat. Want dan geeft zij het voorbeeld en zij volgt door haar kwetsbaarheid eigenlijk te vertellen.
Precies, ja, dus ik vond het ook, ja, het was echt een heel mooi moment en ook wel emotioneel of zo, maar dat had ik dan later meer, dat ik dacht van jeetje, wat knap dat ze die zelfreflectie had. En ik vond het verdrietig dat ik dan zie dat je dat eigenlijk van generatie op generatie doorgeeft.
Ja.
Maar ja, ook mooi dat het dan nu al, zeg maar wel, wat je zegt, ja, erover kan hebben en in ieder geval naar mij toe kan, zich kwetsbaar durft op te stellen.
Ja, en dat jij het patroon durfde te doorbreken door het geven een keer te stoppen.
Ja, precies.
Want ja, we kunnen niet alleen maar geven.
Nee.
Hoe vond jouw moeder het om het te lezen?
Ja, ze vond het ook heel mooi om te lezen. En voor haar, kijk, toen ik ziek was, was mijn vader ook ziek. Dus dat was heel ingewikkeld, zeg maar. Mijn zus kreeg later ook borstkanker. Ze moesten aandacht aan drie mensen over drie mensen verdelen. En dat ze nu kon lezen hoe ik het heb beleefd en hoe het is gegaan. Maar ze is dan ook alweer zo nuchter dat ze zei, oh, ik vind het echt een boekje voor artsen en verpleegkundigen. En zij heeft zelf ook als verpleegkundige gewerkt. Mm. Want die kunnen daar heel veel van leren.
Oké, dus zij is zelf ook heel erg een gever misschien in dit.
Ja, ja.
Die herkende dat wel.
Ja, ja, precies.
En wat, jouw vader is overleden. Wat voor persoon was hij? En wat herken je van hem bij jezelf?
Ja, hij was ook heel erg een schrijver. Maar hij maakte nooit iets af. Dat vond mijn moeder ook heel knap. Zo van, nou ja, jij hebt het wel echt afgemaakt, zeg maar. Mijn vader zijn heel veel dingen begonnen. En misschien ook wel het verlangen om begrepen te worden. En andere dingen te begrijpen. Dat ik dat echt van hem heb.
Mooi hoe je dat zegt. Ja. Het doet ook altijd wel even iets, hè, van het idee dat je vader niet het eindresultaat heeft gezien.
Ja, ja, ik denk, ja, heb ik dat ook wel, dat klinkt ook altijd een rot woord, maar een soort plek gegeven of zo, dat ik denk van, ja, er zijn heel veel dingen waar hij niet bij kan zijn meer. Dus dan denk ik nu toch meer, misschien heb ik dat er dan ook wel aan overgehouden van, hij is er in zekere zin wel bij of zo, hè? Dat geloof ik wel. Met de mensen die er nu zijn, ja, die zijn er nu. Dus ja, zo ben ik er dan nu meer mee bezig dan dat ik, ja, omdat ik denk, oh jammer dat hij het niet heeft kunnen zien.
En dus als je daar dan over nadenkt van waar jij zelf vandaan komt en dit boek, ja, dan kan je toch alleen maar denken, wat fantastisch wat er nu geopend is.
Ja, ja, dat is eigenlijk al voor mij genoeg beloning tussen haakjes of zo. Dat is eigenlijk waarom ik het boek geschreven heb.
Ja, en het mooie is dat we dat vaak niet weten als we beginnen met het schrijven van een boek.
Nou ja, kijk, ik denk zonder dat het een reclamepraatje eigenlijk wordt, maar dat het soulwriten, dat je daarmee wel echt tot jezelf, tot diep in jezelf komt. Door nog eerst te mediteren of echt te gaan zitten en voelen. Dus dat is misschien één, maar en daarnaast ook wel toch doen en je gaat meer het is een proces dat je aangaat. Ja, het is een beetje misschien zo'n modewoord, maar toch. Want als je gaat schrijven, dan merk je van waar zit de energie. En als je ergens over schrijft wat je echt kwijt wil, dan gaat het ook wel vanzelf of zo. Dan kom je dan in die flow. En dan denk je, oh ja, dit is echt een goed stuk. En als je gaat zitten en er komt niks, ja, het kan ook natuurlijk aan de dag liggen. Soms moet je gewoon ook wel doorzetten. Maar dan is het toch niet de weg, zeg maar, op dat moment in ieder geval, op het onderwerp waarover je wil schrijven. Dus het is ook wel, ja, ik denk die combinatie van steeds weer voelen, maar ook doorgaan.
Ja, mooi. Ja. Nee, ik denk dat niet alle luisteraars weten wat soulwriting is. Nee. We hebben dit natuurlijk gedaan tijdens de Vierdaagse.
Ja.
Beginnen we elke dag met soulwriting. Dus het kan zijn dat er mensen nu luisteren en geen idee hebben wat soulwriting is.
En dat jij met Een soort meditatie en vragen die je stelt, ons in een soort meditatieve toestand bracht. Ja, klinkt een beetje zweverig, maar dat je meer naar binnen in jezelf komt.
Ja, dat is iets wat we snel vergeten, hè? Omdat we willen schrijven. We gaan in de doelmodus zitten.
Ja, en dat is ook nodig, want ja, dat is de ambacht. Maar als je zegt van, hè, waarom schrijf je, hoe kom je daarachter? Ja, dan is het dus toch door te doen en naar binnen te kijken, ja, denk ik.
Nou, Rianne, als luisteraars van deze podcast nu nieuwsgierig zijn geworden naar jouw boek, waar kunnen ze jouw boeken dan vinden?
Oh.
Is er een entree?
Ja, ze kunnen mij een mailtje sturen naar mail@riannekoops.nl.
Zullen we nog een stukje lezen uit het boek?
Te hebben. Ja, dat is goed.
Er zijn heel veel mooie stukjes in dit boek. Dus dit heeft even moeite gekost. Maar volgens mij heb je iets moois gevonden.
Ja. In de verte zie ik iemand tegen een boomstronk zitten. Zal ik doorlopen of links afslaan? Wie gaat er nu op deze modderige ondergrond zitten? Mijn hart gaat tekeer en toch loop ik gewoon door. Nu ik dichterbij kom, zie ik dat de stronk uit twee stukken bestaat. Het ene deel is donkerder en heeft de vorm van een schouder. En als ik ernaast sta, lijkt het totaal niet meer op een mens. Zachtjes begin ik te huilen. Niet van de schrik, maar omdat ik hier alleen loop, terwijl mijn gezin en familie samen een kerstbrunch hebben. Ik huil om het ziek zijn, om de eenzaamheid van het patiënt zijn. Om het feit dat ik nog moet kiezen wat voor operatie ik wil. Om de pijn in mij.
Ja, dankjewel.
Ik had hem misschien even moeten toelichten, maar nou ja.
Ik denk dat het in de context borstkanker een hele duidelijke richting is. Ja. Lieve Rianne, dankjewel voor dit gesprek.
Jij ook, dankjewel. Bijzonder. Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
En ik wens het boek en jou, ja, alle openingen die het mag brengen naar anderen en naar jezelf. En voor de mensen die aan het luisteren zijn, dankjewel dat je luisterde, dat je bij deze podcast was. En vond je het een mooi gesprek? Geef vooral een reactie. En zoals gezegd, als je het fijn vindt om het boek van Rianne te lezen, dan kun je haar mailen op mail@riannekoops.nl. En dan zal ze je contacten. Dankjewel dat je luisterde en tot de volgende podcast. Bye bye.
Dankjewel.